Kunt u geven met de kiftep of... Ja, kunt u met de kiftep geven. De bloemen gaan vanmorgen naar familie Franken. De verzorging is geregeld. Tot zover deze mededelingen. We beginnen de dienst door stalen te zingen Psalm 146, vers 1, 3 en 5. Zing mijn ziel voor God uw Heere. De kerkenraad wens u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
We mogen elkaar en onszelf toevertrouwen aan God, onze hemelse Vader, en aan Jezus Christus, onze trouwe Heiland. We vragen in een persoonlijk gebed of hij bij ons wil zijn door zijn Heilige Geest, en of hij ons zijn kracht, zijn liefde wil schenken, wanneer we zijn woord horen. We zijn stil voor God. Wij spreken uit en wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Voor we verder gaan willen we ons voor God verootmoedigen. We blijden hem onze zonde en schuld en we bidden om vergeving. We zingen na ons gebed lied 906 vers 3. En voor we gaan bidden zingen we als inleiding lied 906 vers 1. Laat ons bidden. Heren, wij weten ons in uw tegenwoordigheid. U bent in ons midden. Maar wij mensen, wij begrijpen nooit echt wat dat zeggen wil. Want u bent eeuwig en wij zijn maar kleine mensen, voorbijgangers in de tijd. U bent de volmaakte God en wij zijn onvolmaakte mensen, zondaars. Onze zonden, die maken een scheiding tussen u en ons en we belijden u dat er ook in de afgelopen week ritselingen waren in onze verhouding tot u en ook in onze verhouding tot onze medemens. Steeds zijn er storingen van onze kant. En daarom kunnen wij u eigenlijk niet ontmoeten, daarom kunnen we eigenlijk niet komen in uw tegenwoordigheid. We vragen u, doe ons onze kleinheid, onze zondigheid erkennen en geef dat we daardoor steeds meer leren inzien, geloven en belijden dat we de Heere Jezus nodig hebben. Uw Zoon, onze Heiland, die naar ons toe kwam om die oneindige afstand tussen u en ons te overbruggen. En we danken u dat er door hem, door zijn verzoenend lijden en sterven, vergeving is van al onze zonden. We bidden u, raak ons aan met uw genade en vergeving en vernieuw ons hart en leven door de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Ons leven mogen we in dankbaarheid aan God geven. En God laat ons ook weten wie Hij is en wat Hij van ons leven vraagt. Hij zegt, ik ben de Heer uw God. Door Jezus Christus heb ik u bevrijd en tot vrijheid geroepen. Blijf bij mij, uw bevrijder. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand anders in deze wereld die ik geschapen heb, zult u als een God eren en in plaats van mij liefhebben, vertrouwen of gehoorzamen. U zult u geen voorstelling van mij maken buiten Jezus Christus om. In hem heb ik mij aan u bekendgemaakt. Zie mij in hem. Wees getuige van Jezus Christus en belijd mijn naam die hij u bekendgemaakt heeft. U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef uit de zondag, al de dagen van uw leven, want ik ben de Heer. Laat uw ouders tot hun recht komen als uw vader en moeder die ik u gaf. Laat uw kinderen tot hun recht komen als de kinderen die ik aan uw zorg toevertrouwde. Voor het leven van uw naaste zult u eerbied hebben. Ook hij of zij behoort mij toe. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan. U mag hun leven niet aantasten of vernietigen. Als man en vrouw heb ik u naar mijn beeld geschapen. U zult elkaar in het huwelijk liefhebben en trouw blijven. U zult elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen eerbiedigen en niet tot een object verlagen. U bent rentmeesters van wat ik u toevertrouwde en geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. U kunt niet mij en het geld tegelijk dienen. U zult geven en steeds weer opnieuw geven. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht liefhebben. In uw spreken over de naaste zult u oprecht en betrouwbaar zijn. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Uw naaste zult u geven wat hem toekomt en in uw hart geen afgunst of jaloezie toelaten. Zullen we nu biddend zingen en zingend bidden, Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, u ten heiligdom gegeven. Lied 906, vers 8. Straks willen wij de Bijbel gaan lezen en een gedeelte daaruit overdenken. Voor we dat doen, zingen, willen we samen God bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. En jongens en meisjes, er is vanmorgen geen kindernevendienst, maar we gaan direct na ons gebed een lied zingen wat jullie vast ook kennen. Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. Lied 420 uit de Evangelische Liedbundel. Zullen we nu samen tot God gaan en hem vragen om de leiding van zijn Heilige Geest. Trouwe God, Vader in de hemel. Nu zijn we vanmorgen op deze zonnige zomerse dag onder het dak van uw huis. Om samen te zijn. Om samen bij u te zijn. En wij hier in de kerk, en ook zij die thuis met ons verbonden zijn, we mogen met elkaar verbonden zijn in het besef dat u ons bij u wilt hebben. Dat het uw verlangen is dat we u loven met ons lied, dat u ons hart wil openen voor Jezus de Heiland en dat we in geloof uw woord zullen horen. En nu we gaan luisteren naar de lezing uit de Bijbel en naar de boodschap ervan, nu vragen wij u of u onszelf daarmee wilt aanspreken en ons vinden wilt. Geef dat we de stem van de Heere Jezus daarin horen die ons roept om hem te volgen, gewoon in het leven van iedere dag. Laat uw boodschap ons aan het denken zetten en ons dichter bij u brengen. En kom daarom met uw Heilige Geest. Open zo ons hart voor uw woord. En uw woord voor ons hart. En geef dat we met onze liederen, ons bidden en danken, u zullen eren, u hierboven. En we bidden u, maak ons door uw woord wegwijzers voor anderen, voor mensen die aan ons zijn toevertrouwd. In de familie, in de omgeving, op ons werk. Geef dat we iets van het licht van Jezus Christus mogen doorgeven. En zo mogen vertellen wie u bent en wie u wilt zijn voor ieder van ons. Til ons uit boven onszelf, opdat we u zien, u onze God en de Heer Jezus volgen. En dat door de kracht van uw Heilige Geest. We danken u dat u, wat wij in het geloof van u bidden, ons ook wilt schenken. Amen. Er was enig misverstand, dat is niet zo erg, maar ik had alleen het refrein opgegeven, dus de fout lag niet bij de organist. Maar nogmaals, dat geeft helemaal niet of we nou een paar coupletten meer of minder zingen. We luisteren nu naar de schriftlezing.
We mogen lezen uit Efesiërs 2 en we beginnen bij vers 11. Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent, en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hen hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Zo spreekt de Heer. Wij zingen van Psalm 119, vers 7, 21 en 24.
Zullen we in antwoord op de verkondiging zingen lied 103c, de versen 1, 3 en 5. Uitgangspunt voor de preek is het voorgelezen schriftgedeelte en dan met name vers 19 van hoofdstuk 2, waar we lezen: Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier en ook thuis met ons verbonden, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. In onze tekst, en eigenlijk in het hele gedeelte dat we lazen, is er sprake van een tegenstelling. Die tegenstelling heeft betrekking op het leven van de christenen die woonden in Klein-Azië, het huidige Turkije. En dan gaat die tegenstelling vooral over het moment dat die Efeziërs tot geloof kwamen. De tijd ervoor en de tijd erna. Toen waren ze dood door de misstappen en zonden. Nu zijn ze levend gemaakt. Toen waren ze verloren, nu zijn ze behouden. Toen waren ze heidenen, nu zijn ze christenen. Toen leefden ze ver weg. Nu zijn zij door Jezus Christus dichtbij gekomen. Dicht bij Gods beloften. Toen waren ze vreemdelingen, zegt onze tekst. Nu zijn zij burgers van Gods Rijk. Tegen die christenen in Efeze wordt gezegd: jullie zijn geen vreemdelingen meer. En wat is nou een vreemdeling? Je bent een vreemdeling wanneer je niet bij een groep hoort. Misschien stond u of jij de afgelopen weken met de caravan op een of andere familiecamping. Maar het lukte niet om contacten te leggen. Nog in de wasserette, nog in de kampwinkel. Je kwam er niet tussen en je bleef een vreemde. Vreemdeling ben je ook wanneer je een andere taal spreekt. Je hebt een andere tongval, een andere huidskleur. En de vele asielzoekers in ons land zijn ook vreemdelingen. En ten diepste blijven zij dat, zelfs wanneer ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. En dat vreemdeling zijn, dat gold eens ook voor de Israëlieten. En daarom lees je op verschillende plaatsen in het Oude Testament hoe God zijn volk vermaande om nooit te vergeten dat zij eens vreemdelingen waren in Egypte. Het opschrift van de 10 geboden, dat moest een leidraad zijn voor hun leven. En daar staat dat hun God de Heere was die hun uit het land Egypte, uit het diensthuis had geleid. En we weten dat ze daar in Egypte vreemdelingen waren zonder rechten. Zwaar werden zij verdrukt onder pure slavernij. Kinderen werden gedood. In één woord, een verschrikkelijke tijd. Maar God hoorde naar het hulpgeroep van de Israëlieten en hij verloste hen uit dat barre land. En daarom mochten zij nooit vergeten dat zij vreemdelingen waren geweest. Dat moest voortleven in hun hart. U was een vreemdeling, oftewel een bijwoner, zoals een oudere vertaling het zegt. En dat zijn die christenen in Efeze in Klein-Azië nu ook voor hun bekering geweest. Vreemdelingen, bijwoners. In het Oude Testament is een bijwoner iemand die als ondergeschikte de bescherming van een Israëliet geniet. Soms woont hij zelfs bij de familie in. Maar toch, hij wordt er niet bij gerekend. Hij blijft een buitenstaander, een vreemdeling. Maar is de waarheid van de Bijbel niet dat wij mensen van onszelf allemaal vreemdelingen zijn? Duidelijker nog, dat wij vreemdelingen zijn geworden. En hoe komt dat? De Heer Jezus maakt ons dat duidelijk in het verhaal over een jongen die kind was bij zijn vader. In volle rechten maakte hij deel uit van het ouderlijk huis. Maar Dat wilde hij niet langer. De bescherming van het ouderlijk huis en de liefde van zijn vader, die hij voer hij als een knellend juk. En toen ging hij weg. Hij wilde zijn eigen gang gaan en zijn geluk in de vreemde gaan beproeven. Maar dat liep uit op pure ellende. Die jongen die raakte ver van huis verdwaald tussen de varkens en de goot. En toen moest hij tot zijn schade ontdekken dat hij een vreemdeling was geworden. Niemand wilde hem echt kennen. Intussen voelde hij zich ook een vreemdeling voor zijn vader die heel ver weg was. En hoe was dat nou gekomen? Niet omdat de vader bij de zoon was weggegaan, maar omdat de zoon bij de vader was weggegaan. En die zoon, zegt de Bijbel, dat bent u, dat ben jij, dat ben ik. Wij die bij God kind aan huis waren, we hebben ervoor gekozen om moedwillig vreemdeling te worden. En zo zijn wij van hem vervreemd geraakt. Maar gemeente, straks zongen we uit Psalm 146... dat God de ontheemde doet wonen op zijn erf en dat hij de weg van de vreemde behoedt. In de onberijmde psalm staat dat de Heere de vreemdelingen beschermt. En eigenlijk is dat een wonderlijk woord. Ten diepste geeft dit aan dat de God van de Bijbel het niet kan aanzien dat zijn volk, zijn schepselen aan zichzelf zijn overgeleverd. Al was het dan de eigen schuld van die weggelopen zoon. Het gaat God aan het hart dat die zoon in de goot terecht is gekomen. En daarom luisterde God naar het gekerm van de Israëlieten in Egypte toen ze daar door de farao werden verdrukt. Hij bevrijdt hen en hij brengt hen weer naar het beloofde land. En daarom heeft God bepaald in zijn wet, de wet van zijn volk, de Torah, dat juist de vreemdelingen beschermd moeten worden. En dat was uniek in het Oude Oosten. Daar was immers de maatschappij hard, hard als het leven zelf. Een vreemdeling was daar niet in tel. Maar Israël, staat er in de Bijbel, mocht nooit vergeten dat zij zelf vreemdelingen in Egypte waren geweest. En daarom mochten zij de vreemdelingen niet onderdrukken. Die moesten zij liefde bewijzen, want ze waren zelf vreemdelingen in Egypte geweest. De Heere beschermt de vreemdelingen. Toen kwam Jezus, Gods eigen zoon, naar deze wereld. Hij kwam vanuit de hemel en hij werd vreemdeling in ons midden. Een vreemdeling voor wie geen bescherming was. Men moest Jezus niet en men bracht hem aan het kruis. Waarom gebeurde dat? Waarom ging het zo met hem? Wel, Jezus werd vreemdeling. Hij werd paria, een vervloekte, opdat hij voor ons mensen die door eigen schuld van God vervreemd zijn geraakt, de mogelijkheid zou openen om weer bij de Heere thuis te komen. Zo bent u geen vreemdelingen meer, maar burgers in volle rechten. Nadrukkelijk worden de christenen in Efeze daaraan herinnerd. Jullie die vroeger vreemdelingen waren. Zo was het, voordat zij tot geloof kwamen. God was hun vreemd. Zijn woord kenden zij niet. Maar na hun bekering is dat anders geworden. Daarom zijn die Efeziërs, die christen geworden zijn, te feliciteren, want nu horen zij bij het volk van God. Vroeger, toen was er als het ware een hoge muur rondom Israël, het volk van God. Zij waren apart gezet, een heilig volk, weggeroepen uit de wereld. Er was een muur tussen Joden en heidenen. Wie geen Jood was, was een vreemde. Maar, en daar gaat het eigenlijk in deze hele brief aan de Efeziërs over, Christus heeft die muur afgebroken. Hij kwam om vrede te brengen tussen God en mensen. en tussen mensen onderling. Door zijn dood bracht hij verzoening. En nu kan wie vreemdeling was weer bij God thuiskomen. En tegelijkertijd schept Jezus eenheid. Joden die Jezus hebben aanvaard als hun redder en heidenen die dat eveneens hebben gedaan, zijn nu broeders en zusters. En zo zegt Paulus tegen de Efeziërs: jullie zijn nu medeburgers van de heiligen. En misschien keken die Efeziërs vroeger wel tegen de Joden op. Voor hen waren zij een volk met eigen gewoonten die hun God aanbaden in de tempel te Jeruzalem. Israël was in hun ogen een heilig volk, apart gezet. Maar in Christus is die scheidingsmuur tussen Joden en heidenen weggevallen. En nu zijn die heidenen uit Efeze ook huisgenoten van God. Zij als heidenen zijn gevoegd bij het volk dat apart is gezet. Maar dat gebeurt in Christus. En dat gaat zowel Joden als heidenen aan. Hij, Jezus, is onze vrede, zegt het Bijbelgedeelte. Hij heeft de muur van vijandschap afgebroken. Door zijn kruis bracht hij verzoening. Ook voor die Efeziërs. Ze zijn te feliciteren, want ze horen nu bij het volk van God. Maar ze mogen nooit vergeten dat ze eens vreemdelingen waren. U bent te feliciteren. En dat zeg ik vanmorgen ook tegen u en jullie, broeders en zusters, jongelui. U bent te feliciteren, want wij die nu leven, wij horen eveneens bij een gemeente, bij een christelijke gemeente die genoemd is naar Jezus Christus. Hij is, zegt het vervolg van onze tekst, hij is de hoeksteen. En de functie van een hoeksteen is dat hij het fundament bij elkaar houdt. Met andere woorden, door Jezus Christus mag je er zeker van zijn dat je een burger bent van Gods koninkrijk, van zijn wereldwijde gemeente. En tegelijkertijd mag de gemeente altijd weer naar hem verwijzen, want Jezus Christus heeft alles voor ons volbracht. Door hem zijn wij burgers en huisgenoten van God. Door hem zijn wij geen vreemdelingen meer. En wanneer ik dit laatste zeg, dan kun je wel eens wat jaloers worden op die christenen daar in Efeze. Want die konden zo duidelijk het moment aangeven dat zij tot geloof kwamen. Het evangelie hebben zij als iets ingrijpends ervaren. Zo kun je dat ook wel horen van jonge zendingskerken, of wanneer mensen door evangelisatie tot geloof komen. Zulke mensen beleven het evangelie als een complete inbreuk op hun bestaan. Er ligt een radicale kloof tussen het leven van toen en nu. Toen vreemdelingen, nu burgers van Gods koninkrijk. Toen dood, nu levend. Hun leven is anders geworden, want ze hebben Christus leren kennen. En misschien denkt u of jij wel eens, hoe is dat bij mij? Ik ben bij het evangelie opgevoed. En dat zal zeker voor de meesten van ons gelden. Ik heb op een christelijke school gezeten. Ik hoor bij de kerk. Maar is dat niet vooral gewoonte, een traditie? Of heeft het evangelie echt een inbreuk op mijn leven gemaakt? Laat ik als antwoord dan dit verduidelijken door een voorbeeld te gebruiken. We hebben allemaal wel eens in een prachtig landschap gewandeld. En al wandelend verwonder je je over die schoonheid. En zo mag het nu ook met het geloof gaan. Als je de Heer Jezus kent, als je door hem burger mag zijn van Gods koninkrijk, dan ga je je daar in je leven al meer en meer over verwonderen. Je verwondert je erover dat Gods liefde ook jou op het oog heeft. En dan komt ook een besef bij je boven. Eens, ja, toen was het toch anders. Je realiseert je, toen was ik een vreemdeling. En misschien kan ik niet het moment noemen dat het anders is geworden, maar anders is het nu wel. Niemand van ons wordt immers als gelovige geboren. God maakt ons tot zijn kinderen, van vijand tot vriend, van vreemdeling tot huisgenoot van God. En nog altijd zegt God, kind, kom toch bij mij, want terwijl jij van jezelf al verder van huis gaat, roep ik je, omdat ik je thuis wil hebben, thuis met een hoofdletter. God staat klaar met wijd open armen om ons te ontvangen en om ons aan zijn hart te drukken. En die armen die zijn zo wijd geopend dat al die weggelopen zonen en dochters erin kunnen. En als wij tot God toe gaan en tegen hem zeggen, neem mij aan, dan zal hij zeggen, kind, kom binnen. Nu ben je thuis, hier hoor je. En dat is toch iets om je over te verwonderen, een voorrecht. Dan ben je inderdaad te feliciteren. Ik was een vreemdeling, maar nu ben ik een huisgenoot van God, thuis bij God. En dan, dat is ook een kenmerk, dan zal de liefde van God ons leven doorstralen door Jezus Christus die ons thuis bracht. Maar hierdoor, als je weet dat je bij God mag horen, dan krijgt dat weer tot gevolg dat je je opnieuw een vreemdeling gaat voelen. Al is het dan wel anders. Want een christen is een mens van een andere oriëntatie. Die heeft een andere inslag in de wereld. En wat zou het goed zijn als daar ook onderling in de gemeente meer over gesproken wordt. Hoe we dat anno 2025 op basis van de Bijbel dienen te beleven. In onze gezinnen, in onze omgeving, in onze samenleving. Hoe wij als burgers van Gods Rijk anders zijn dan de wereld, omdat wij de Heer Jezus mogen kennen. En dit anders zijn, dit vreemdeling zijn, dat kan betekenen dat je soms nee moet zeggen. Als christen ben je immers anders in je manier van geldbesteding, in de omgang met seksualiteit, in je vrije tijdsbesteding, in het gebruik van alcohol. Soms moet je dan nee zeggen. En als het mogelijk is, zeg dan ook waarom je niet mee kunt doen met bepaalde dingen. Maar het anders zijn betekent ook dat je ja zegt. Dat je positieve keuzes maakt in de omgang met je medemens, hoe je over hem praat. En dat je je betrokken weet bij de kerkelijke gemeente. Dat je wilt meehelpen aan de opbouw van de gemeente. Dat je het werk van de zending een warm hart toedraagt. En dat je tijd vrijmaakt voor bijbelstudie en voor gebed. Gemeente, tenslotte nog even heel kort waarover het ging vanmorgen. Een christen was een vreemdeling, maar is nu een huisgenoot van God. En hierdoor is hij anders geworden. Dus toch eigenlijk weer een vreemdeling. Maar deze vreemdelingen, huisgenoten van God, die vormen samen de gemeente van Jezus Christus. En als broeders en zusters mogen ze elkaar bemoedigen, steunen, elkaar opscherpen en corrigeren. En de Heilige Geest die nog altijd werkt, die is iedere dag in staat om harten en levens te vernieuwen, om krachtig in de gemeente te werken. Opdat de gemeente, opdat ook wij zullen weten en samen beleven dat wij op weg zijn naar Gods grote toekomst. Daar waar de vreemdelingschap vergeten is en wij echt thuis mogen zijn in het vaderland waar God alles is en allen door Jezus onze Heiland. Ik ken een oud lied en dat begint zo. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik voelde geen schuld en ik kende geen smart. Een oud lied, maar niet ouderwets. Ik was een vreemdeling, maar nu ben ik een burger van Gods Rijk. Een huisgenoot van God. Door genade ben ik een kind van God. Weet u, weet jij dit ook al? Maar zult u dan nooit uw afkomst vergeten. Amen. We willen samen danken en ook voorbeden doen. Het volgende staat in de voorbeden. Michiel en Jenny van der Lauw zijn in Noord-Ierland om mee te werken aan een voetbalweek van Ambassadors for Christ. Bid voor een gezegende week waarin veel kinderen het evangelie mogen horen. In de gebedskalender van Open Doors, de organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, wordt gevraagd om deze dagen te bidden voor christenen in Pakistan. Vandaag lezen we het volgende. Dank God voor een recente activiteit waarbij 2000 zorgmedewerkers zijn bereikt met de boodschap van Christus. Bid dat het zaad dat geplant is, wortel zal schieten en vrucht zal dragen in hun leven. We willen samen tot God gaan. Barmhartige God en Vader, we danken u dat u in ons leven bent gekomen met uw evangelie. We mogen weten van de Heiland, uw lieve Zoon, die naar deze aarde kwam, als uw hart dat voor ons klopt, als uw hand die ons aanraakt en die ons vindt en ons vasthoudt. Dank u dat de Heer Jezus aan uw rechterhand is en voor ons bidt, opdat u ons hart beweegt, opdat het hart dat soms bevroren lijkt, door u wordt verwarmd en nieuw gemaakt. We danken u dat we door Jezus Christus van vreemdelingen tot burgers omgevormd zijn of gevormd mogen worden. Heere, voltrek dat wonder in ons leven. En wilt u, als we u nog niet echt kennen, als we aarzelen en twijfelen, wilt u ons dan ook steeds laten zien op hem de Heiland, die alles voor ons heeft volbracht. Wij bidden u, geef dat het evangelie van Jezus Christus ons steeds meer in beslag neemt en steeds meer beslag op ons leven zal leggen. Zodat we herkenbaar zijn als mensen die anders zijn door u en door uw genade. En die gewoon in het leven van alle dag door hun daden, hun woorden, hun spreken, hun zwijgen laten weten en tonen dat ze bij u horen. Heer, geef dat we in uw spoor gaan. Gewoon op de plek waar u ons hebt geplaatst. En ook als we op vakantie zijn. Als we elders verblijven. Of als we nog op vakantie gaan. Als we werken en als we ontspanning nemen. Heere, u weet ook dat uw grote tegenspeler, de Satan, aan ons trekt om ons van u af te houden. Geef al hem geen kans als hij ons leven zwart wil maken. Schenk ons door uw Heilige Geest ook het vermogen om nee te zeggen als het moet. En juist ook ja, als we door ons leven kunnen getuigen van u. Wij bidden u, bewaar ons allemaal, ouderen en jongeren. En we bidden u voor elkaar, we bidden u voor hen die nog elders vertoeven, ouders en jongeren. We bidden u voor Michiel en Jenny, die in Noord-Ierland zijn, geef dat daar door het werk van Ambassadors for Christ een gezegende week wordt ontvangen, zodat vele jongeren het evangelie mogen horen en geloven. Wij bidden u, wees u met ons als we het moeilijk hebben. Soms maken we in ons leven dingen mee waardoor we het niet meer weten en het niet meer zien zitten. Ontfermt u zich over hen die het zwaar hebben, die een moeilijke weg moeten gaan. Die leven met angsten en zorgen, die somber zijn, die ziek zijn, die leven met verdriet en gemis. Wat maar niet echt overgaat, ook al is het al van lang geleden. En geef dat we in de gemeente oog hebben voor elkaar en ook aandacht voor elkaars zorgen en voor elkaars blijdschap. We bidden u, wilt u de gemeente gedenken, de predikanten, de andere leden van de kerkenraad. En geef dat we ons allemaal geroepen weten als leden van uw wereldwijde gemeente. En geef ons oog voor elkaar. Trouwe God, wij bidden u voor uw wereldwijde kerk. We denken aan christenen in Pakistan en danken u dat er toch ook wonderlijke dingen mogen gebeuren. Geef toch dat het evangelie van Jezus Christus verder mag gaan door deze wereld. We bidden u, wees ook daar waar nood is. Er is al zo lange oorlog in Oekraïne en we vragen u, geef alstublieft een rechtvaardige vrede. Schenk ook vrede, shalom, aan Israël, uw volk. We bidden u, geef dat het volk van de belofte Jezus Christus zal erkennen als heiland. En we vragen u, weest u ook met uw genade en uw ontferming over in de nood van zoveel inwoners van Gaza, die meer dan eens onschuldig lijden, o God. Geef toch uitkomst en geef wijsheid op dat ook andere landen Israël zullen overtuigen dat niet de haat en het geweld, maar dat alleen uw vrede het zal winnen. Heere, wij bidden u, zegen dit dorp, zegen ons land en volk, geef wijsheid aan onze koning en ook aan onze overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Dank u wel dat we dit alles bij u mogen brengen. Hoor en verhoor ons, ook als we u bidden om een goede voortzetting van deze zondag. Heere, we brengen u de dank. U de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Geprezen zij uw naam. Amen. Na de rondgang zingen we als ons slotlied, lied 425. Gemeente, ga nu allen heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen.